Shalom, broeders en zusters. Vanaf deze plaats ook allemaal een gezegend nieuwjaar toegewenst. Want aan Gods zegen is het alles gelegen. We zijn heel druk geweest met de komst van de Heer Jezus. De laatste dagen van het oude jaar. Met die komst van 2000 jaar geleden zo ongeveer. En ja, die natuurlijk ontzettend belangrijk is. Want daar, bij zijn komst in deze wereld, werd de basis gelegd voor dat hele heilsplan van God, waarvan het grootste deel nu nog in de toekomst ligt. De realisering van het koninkrijk van God in deze wereld, waar de Heer Jezus natuurlijk de centrale plaats inneemt. We zijn dus heel veel bezig geweest met het verleden, maar hoe druk zijn we eigenlijk met de toekomst? Dat laatste lied wat we met elkaar gezongen hebben, dat doet mij naar uw komst verlangen. En ik ben ervan overtuigd dat die komst van de Heer Jezus, die we nog in het vooruitzicht hebben, dat die wel veel dichterbij ligt als die komst waar we op terugkijken. 2000 jaar geleden. Nou, ik geloof niet dat het nog 2000 jaar gaat duren voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat zou best wel eens heel spoedig kunnen zijn. Zeker als we ook vanmorgen met elkaar gaan stilstaan bij de ontwikkeling ook in deze wereld, waar we toch duidelijk signalen vinden waar de Bijbel over spreekt met betrekking tot de komst van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde over zijn komst spreekt, dan noemt hij daarin in Lucas 17, en daar willen we even beginnen met lezen, Lucas 17, dan noemt hij twee geschiedenissen uit het Oude Testament op. Ik geloof dat waar hij dan over spreekt, dat we dat in de dagen waarin wij leven eigenlijk heel veel dingen terugvinden van die twee situaties waar de Heer Jezus over spreekt. Dus Lucas 17, vanaf vers 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Twee geschiedenissen uit de Tenach, uit het eerste gedeelte, de Torah van de Bijbel, die de Heer Jezus aanhaalt. Het boek Genesis Bereshit, in de begin, in het Hebreeuws, zo heet dat boek eigenlijk. Ja, daar lees je eigenlijk het begin van alle dingen. We lezen het begin van de schepping, het begin van de mens, het begin van de zonde, het begin van het volk van Israël. En zo zien we eigenlijk daar allerlei, je zou kunnen zeggen, prematuren liggen, die dan later in het boek Openbaring verder worden uitgewerkt. En dat is wat dat betreft ja, heel bijzonder om te zien, dat in het eerste boek van de Bijbel God dingen al benoemt en in werking zet, die uiteindelijk aan het eind van de Bijbel in het boek Openbaring dan tot een einde komen. In allerlei opzichten. En dat boek Openbaring heeft natuurlijk ook alles te maken met de komst van de Heer Jezus. We weten natuurlijk op grond van het Nieuwe Testament, althans, zo zie ik dat, dat die komst van de Heer Jezus in een aantal fasen plaats gaat vinden. Niet zeg maar één keer pat, boem, daar is hij. Maar dat de Heer komt voor de gemeente, dat hij komt voor Israël en dat hij komt voor de volken. Dat is een komst in drie fasen. En wij verwachten inderdaad die komst voor de gemeente. Maar de Heer Jezus spreekt in dat stukje wat we samen hebben gelezen over de dagen van de Zoon des Mensen, wanneer hij komt. En ik denk dat we vandaag in de dagen leven waarin we toch al heel wat dingen zien die heen wijzen naar die komst. Voorbereidingen voor die komst. Als we kijken naar de wereld waarin wij leven, dan noemt de Heer Jezus de dagen van Lot en de dagen van Noach. Die dagen van Noach, daar wil ik wat uitgebreider bij stil gaan staan, maar die dagen van Lot, Sodom en Gomorra, ook in Genesis beschreven, waar we dan zien als daar de twee boodschappers van de Heere in Sodom aankomen naar de voorbeden van Abraham, die bidt of de Heere toch die stad wil sparen als er nog 50 rechtvaardigen zullen zijn. Nou, uiteindelijk daalt hij dan af in het aantal tot 10. En de Heere zegt, ook al zijn er 10 rechtvaardigen, zal ik die stad sparen omwille van die 10. Maar dan gaat de Heere weg en dan blijken er minder dan 10 te zijn. Eigenlijk is er maar één rechtvaardige die genoemd wordt. Althans, zo noemt de Bijbel hem in Petrus. Dat Lot, de rechtvaardige, in het midden van die mensenmassa woonde daar in Sodom. En zijn ziel gekweld heeft bij het zien en horen van de dingen die daar gebeurden. Sodom en Gomorra. De steden die bekend zijn geworden om hun seksuele immoraliteit. Die twee boodschappers die dan door de mannen van Sodom eigenlijk worden geclaimd bij Lot om seks met hen te hebben. Homoseksualiteit. En ik denk als we in de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat ook steeds meer openbaar worden. Het wordt ook steeds meer gepromoot. Het wordt ook steeds meer gebracht alsof dat normaal zou zijn. Maar de Bijbel vindt het niet normaal. Kijk, als iemand een homofiel is of een lesbienne, dan is het de Heer die ze lief heeft. En de Heer spreekt ook niet in afkeuring over het liefhebben van een ander van hetzelfde geslacht, maar wel over de seksualiteit. De Bijbel veroordeelt seksualiteit, homoseksualiteit. En ik denk dat Gods woord daarin niet veranderd is. Er worden allerlei dingen wel uitvluchten geprobeerd van, ja, maar God is liefde en ja, je bent ook eenmaal zo geschapen en enzovoort enzovoort. En ik weet dat door de zondeval uiteindelijk er een heleboel verkeerd gegaan is en verkeerd gaat in deze wereld. En dat dat ook een gevolg is van de zondeval in het algemeen. Maar het is wel zo inderdaad dat in die dagen van Lot, dan zegt de Heer Jezus, maar zij aten en ze dronken en ze kochten en ze verkochten en ze trouwden en ze werden ten huwelijk gegeven. De mensen gingen gewoon door met het leven, terwijl al dat perverse wat om ze heen gebeurde en waar ze waarschijnlijk zelf ook nog voor een groot deel aan hadden, ja, dat leek wel alsof het hun niks zei. Het leven ging gewoon door. Tot op het moment dat dan ineens Lot uit Sodom wordt geleid met zijn vrouw en zijn twee dochters. En dat dan vuur en zwavel van de hemel neerdaalt en uiteindelijk de Dode Zee ontstaat. En van Petrus ook zegt, ik weet dat Petrus ook zegt, ze liggen daar als een voorbeeld voor degenen die goddeloos zullen wandelen. Als je bij de Dode Zee staat, ik heb er een paar keer gestaan bij de Dode Zee, maar ik heb eerlijk gezegd nooit gedacht aan het feit van hier ligt eigenlijk een voorbeeld van hoe je niet moet leven. Wat God doet uiteindelijk met betrekking tot zijn oordeel over de zonde, want er komt een oordeel over deze wereld. Daar wordt vandaag niet zoveel meer over gesproken, denk ik, van de kansel, vanaf een podium, maar er komt een oordeel over deze wereld. De toorn van God zal zich openbaren over deze wereld. In de Thessalonicenzenbrief 1 Thessalonicense 1 vers 10, dat wij zijn Zoon uit de hemelen verwachten die ons verlost van de toekomende toorn. Want alleen in hem is redding en verlossing van die toekomende toorn. Nou, daarna spreekt de Heer Jezus over de dagen van Lot. Ook in de dagen van Lot, ze aten en ze dronken, ze kochten en ze verkochten en ze huwden en werden ten huwelijk gegeven. Tot het moment dat Noach de ark binnenging en de vloed kwam en ze allen wegnam. Ik wil eigenlijk wat uitgebreider stilstaan vanmorgen bij die situatie van Noach, want er zijn toch wel een paar mooie dingen, leerzame dingen terug te vinden in die geschiedenis. Dan gaan we lezen in Genesis hoofdstuk 5 vanaf vers 32 en dan een stuk van hoofdstuk 6. Dus Genesis 5 vanaf vers 32 en dan een deel van hoofdstuk 6. Hoofdstuk 5, dat is een hele lange lijst met namen en leeftijden, gigantische leeftijden. De oudste mens wordt daar genoemd. Methusalem, die 969 jaar werd. En op het moment dat de vloed komt, in het jaar dat de vloed komt, sterft hij. Zijn naam betekent ook, als hij sterft, komt het. En het kwam toen hij stierf, de vloed. Hij was als het ware een soort levend getuigenis van mensen, er komt een oordeel over deze wereld. Als ik sterf, dan komt het. En hij is degene die dan Lamech verwekt. En Lamech verwekt Noach. En in vers 32 staat, toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat ze mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. En die kinderen voor hen baarden, dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. Tot zover. Noach, een hele bijzondere man. Wereldwijd bekend, ook in de kruiswoordpuzzels kom je nog eens regelmatig Noach tegen. Soms ook Noé, maar in het Hebreeuws staat er toch echt gewoon Noach. En Noach is 500 jaar als hij drie zonen verwekt. Dat betekent natuurlijk dat de eerste zoon verwekt werd toen hij 500 jaar was. En als je die lijst die daarvoor staat leest, dan is dat exceptioneel. Dat hij zo oud is en dan pas zijn eerste kind verwekt. Die mensen hadden gigantisch hoge leeftijden. Maar de eerste kinderen werden toch meestal zo, nou ja, tussen het 0 en 100 jaar. Soms net even over de 100 jaar dat het eerste kind kwam. Maar bij Noach duurt het 500 jaar voordat zijn eerste kind geboren wordt. Noach verwekte Sem, Gam en Jafet. Ze staan altijd in deze volgorde, maar uiteindelijk, als je schrift met schrift vergelijkt, kom je tot de conclusie dat Jafet de oudste is en Sem de jongste. En Jafet, zijn naam betekent geopend. Nou, dat is eigenlijk al een heenwijzing naar zijn oudste. Het feit dat hij de oudste is, want hij opende de baarmoeder. En Sem is de jongste. En Sem, Shem, naam, spreekt eigenlijk van de Heere God zelf. En Shem is degene waardoor uiteindelijk de Heere dan ook de lijn doortrekt naar de Messias. He, antisemitisch, antisemitisch, dat komt van die naam Sem af. En antisemitisch is eigenlijk tegen de naam. Tegen het Joodse volk zeggen wij, dat is natuurlijk terecht, want dat volk, dat is het volk van God. Dat is het volk dat verbonden is met die naam. Maar eigenlijk is antisemitisme, dat is met betrekking tot de opstand, de haat tegen God. De God van de Bijbel. Als de mensen op de aarde vermenigvuldigen, staat er, dan zien Gods zonen, de dochters van de mensen, dat ze mooi zijn. En ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. Er is verschil van inzicht over hoe je dat precies moet zien. Maar ik persoonlijk geloof dat die zonen van God, dat engelen waren. In Job 1, daar lees je ook over de zonen van God. En dan blijkt dat uit de context heel duidelijk engelen te zijn. En hoe vreemd dat dan ook mag klinken. En wonderlijk in onze oren en ogen. Deze engelen hadden seks met de vrouwen van mensen. Met mensendochters. En daar werden reuzen uitgeboren. En dat was eigenlijk, waarin je ziet dat de scheppingsorde totaal wordt verbroken. Dat wat God bedoeld had, wordt met voeten getreden. En dat is dus in feite ook een van de redenen waarom de zondvloed komt. Maar er staat, In die dagen waren, en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. Dus je ziet dat het is een gevolg. Die reuzen zijn een gevolg van die seksuele relatie tussen engelen, gevallen engelen en mensen, vrouwen. Maar het was voor de zondvloed hoor, maar ook na de zondvloed is dat weer gebeurd. Want in de dagen van Israël zijn er ook reuzen op aarde. Als Israël, in de omliggende volken wordt over reuzen gesproken, de Emieten en de Susamieten, dat zijn allemaal namen voor reuzen. En als ze natuurlijk in het land komen, dan zijn daar de Enakieten. En later in de dagen van David zijn daar nog steeds Enakieten. En eigenlijk is het heel bijzonder dat bij David en door David en zijn mannen worden uiteindelijk de reuzen van de aarde weggevaagd. Maar de Heere ziet de slechtheid van de mens aan dat hij groot was. En dat al de gedachten van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat we vanuit het humanisme leren van ja, een mens heeft toch gewoon een goed karakter. Een mens is goed. Een mens wordt goed geboren. Dat is niet wat de Bijbel leert. Een mens wordt geboren met een zondig hart. Omdat hij van Adam afstamt. Er is maar één die ooit geboren is zonder een zondig hart. En dat is de Heer Jezus. Waar we natuurlijk ook mee stil hebben gestaan. Ook in de dagen achter ons. En de Heer komt tot de conclusie dat hij alles wat een levensadem heeft van de aardbodem gaat wegvagen. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach, het eerste keertje dat je in de Bijbel het woordje genade leest. Noach vond genade. En waarom vond Noach genade? Omdat hij geloofde. Want alleen door geloof kun je genade ontvangen. God is deze wereld natuurlijk genadig. Hè? De genade Gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen. De Heer Jezus. Maar door het geloof krijg je deel aan die genade. Krijg je deel aan de redding die hij tot stand heeft gebracht, de Heer Jezus. Noach vond genade in de ogen van de Heer. En dan staat er in dat negende vers, Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Te midden van al die mensen die een slecht hart hadden, en dat had Noach natuurlijk ook. Maar Noach was een rechtvaardig man, een tzaddik. En dat we zeggen, als hij verkeerd gedaan had, dan bracht hij een offer. We lezen bijvoorbeeld van Elisabeth en van Zacharias dat zij rechtvaardig waren. Zij leefden volgens de wet. Dat wil niet zeggen dat zij volmaakt waren, dat ze nooit verkeerd deden. Nou, dat blijkt wel. Zacharias natuurlijk twijfelt aan wat de Heer zegt door de engel. Maar ze brachten als ze gezondigd hadden een offer. Ze leefden volgens de wet. En dat was bij Noach ook zo. Hij was een rechtvaardig, oprecht man. En dat woordje oprecht, daar staat dat woordje tamim in het Hebreeuws. En dat is hetzelfde woordje als wat je bij het paaslam leest. Dat paaslam moest volmaakt zijn. Hij was een volmaakt man. Ja, natuurlijk, dat kan natuurlijk niet, want hij was ook een zondaar. Maar omdat hij dus inderdaad handelde naar Gods woord, wat God hem geopenbaard had, als hij gezondigd had, bracht hij dan een offer. En daardoor werd die zonde verzoend. Noach wandelde met God. Ja, we weten denk ik allemaal wel, als we in ieder geval met de Bijbel grootgebracht zijn, dat hij nog wandelde met God. Maar Noach wandelde ook met God. Er zijn maar twee mensen in de Bijbel waar het over staat. Dat is Henoch en dat is Noach. Er staat niet van David wandelde met God, Salomo wandelde met God. Alleen Henoch en de Heere nam hem weg. Hij wandelde met God als het ware de hemel in. En Noach. Te midden van die samenleving waarin hij leefde, wandelde hij met God. We hebben vanmorgen gehoord van ja, laten we een lichtje zijn. Nou, Noach was dat ook. Hij was een rechtvaardig man. Hij was totaal anders als de mensen om hem heen. Maar het was een eenling. Letterlijk een eenling. Ja, had ook nog een vrouw. Had drie zonen. En hij had dan ook nog schoondochters. Maar van die vrouw en van die schoondochters lezen we niet dat zij rechtvaardig waren. Lezen we niet dat ze geloofden. Lezen we niet dat ze genade vonden. Natuurlijk, ze hebben de boodschap die Noach van God kreeg en hen heeft verkondigd, hebben ze geloofd. Daarom gingen ze ook met hem de ark in. Maar Noach was een eenling. En hij wandelde met God. En als je met God wil wandelen, dan moet je ook de weg gaan die Gods weg is. Daar heb ik ook vanmorgen van gezongen. Ik vond het fijn. We wandelen inderdaad de weg die met God gaat. Wijs mij de weg. En de Heer vraagt ook van u, van mij, van jou, om ook in deze tijd waarin we leven, de tijd die heel veel lijkt op de tijd van Sodom, en die zometeen, zullen we zien, ook heel veel tijd lijkt op de tijd van Noach, laten wij wandelen met God. Dan zul je zeggen, ja, maar als er nou in het Oude Testament maar twee mensen zijn die wandelden met God, buiten al die andere gelovigen die genoemd worden, hoe moeilijk moet dat dan zijn? Ja, het zal ook niet eenvoudig zijn, maar het is wel iets wat een uitdaging voor ons mag zijn. Het is wel eens goed om een uitdaging te hebben. Om niet zomaar voor te sudderen, maar te zeggen, hé, van nu af aan wil ik echt wandelen met de Heer. En daardoor ook laten zien dat ik van de Heer ben. Noach wandelde met God. Letterlijk staat er eigenlijk, met God wandelde Noach. Met heel de nadruk, hij wandelde met God. De schepper. Het is heel opmerkelijk dat je leest hier eigenlijk heel veel over God. De schepper. De schepper die alles gemaakt heeft, komt nu tot de conclusie dat die schepping eigenlijk totaal anders is geworden dan wat hij voor ogen had. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde. Dat is heel wat anders dan dat je leest in Genesis 1. En God zag dat het goed was. En God zag dat het zeer goed was. En nu ziet God de aarde aan. En zo ongeveer zo'n 1500 jaar na de schepping. En dan ziet hij de aarde aan en ze was verdorven. De aarde was verdorven. Dat woordje wat er staat in het Hebreeuws kom je een paar keer tegen. De aarde was verdorven. En de aarde was verdorven. En alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Maar dat woordje kom je ook tegen in het Hebreeuws. In het eind van vers 13. Ik ga hen met de aarde te gronde richten. Precies hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus te gronde richten. Verderven is eigenlijk te gronde richten. Verruineren. Kapot maken. Lieve mensen, ook in onze dagen zijn wij als mens de aarde aan het kapot maken. Of de aarde is eigenlijk al voor een heel groot deel kapot gemaakt. Als we kijken naar al de problemen die er vandaag zijn met betrekking tot het milieu. Als we kijken naar die gigantische bosbranden daar in Australië, waar al 500 miljoen dieren om het leven zijn gekomen, is de schatting van wetenschappers. 500 miljoen dieren om het leven komen door die bosbranden. En ze hebben natuurlijk alle jaren bosbranden daar gehad. Maar ja, door allerlei menselijke toestanden zijn die branden natuurlijk gigantisch uitgebreid. Als we kijken naar de ontbossing wereldwijd. Aan de manier waarop we landbouw, veeteelt beoefenen. Ten koste van de natuur. Dan is het inderdaad dat de aarde ook vandaag verdorven is, verruineerd door de mens vanuit zijn zondige manier van leven. Ikke, zoveel mogelijk willen hebben, zoveel mogelijk willen oogsten van de aarde, maar niet denken aan, zoals dat in de Bijbel natuurlijk heel nadrukkelijk aan Israël was gesteld, 6 jaar mag je oogsten, maar het 7e jaar moet het land rust hebben. En natuurlijk wordt er specifiek aan Israël gezegd, maar dat is een les die denk ik ook voor de rest van de wereldbevolking wel eens een hele goede les geweest had kunnen zijn. De aarde was verdorven en God gaat daarom dan ook die aarde verderven. Te grond ligt het oordeel. De aarde is als het ware rijp voor het oordeel in de dagen van Noach. En ik ben ervan overtuigd dat de aarde vandaag ook rijp is voor het oordeel dat komen gaat. Niet zo'n positieve boodschap, maar ik kan er ook niks aan doen. De aarde was vol met geweld. Dat woordje geweld kom je ook iedere keer tegen. De mensen hadden een verdorven levenswandel. De aarde was vervuld met geweld. Nou, ik denk dat we, wat ik een open deur intrap als we met elkaar tot de conclusie komen, dat inderdaad de aarde vandaag ook vol is van geweld. Als we alleen naar de laatste 14 dagen kijken, hier in Nederland. Hoeveel mensen er om het leven of gewond zijn geraakt door steekincidenten. Zodra er iets gezegd wordt tegen jongelui, want blijkbaar is het zo dat jongelui allemaal een mes bij zich hebben, tenminste die indruk krijg je. Of als er dan iemand zijn geld afhandig willen maken en die man verzet zich en dan wordt hij neergestoken en is hij dood. Net op de dag dat hij met pensioen zou gaan of net voor zijn pensioen. Iemand die in de beveiliging werkte, vind ik me. De aarde is vol met geweld. Dat woordje geweld is een heel interessant woord in het Hebreeuws. Er staat het woordje Hamas. Dat lijkt heel veel op Hamas. Misschien is Hamas Arabisch en Hamas in ieder geval Hebreeuws. Dat is zo. Dat weet ik zeker. Hamas Hebreeuws is. En dat woordje geweld, dat kom je ook nog later tegen in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob op zijn sterfbed is en dan spreekt hij over de toekomst van zijn zonen, in zogenaamd wat we dan noemen een zegen van Jacob. En dan zegt hij van Simeon en Levi, hun werktuigen zijn werktuigen van geweld. Kom je hetzelfde woordje tegen. En waar duidt hij dan op? Dan duidt hij op de situatie dat toen Dina, de zus van Simeon en Levi, door een Hethitische jongen verkracht was. En die jongen die was dol verliefd erop, maar ja, die had natuurlijk wel een beetje te snel gehandeld. Seks voor het huwelijk. En dat was ook in die dagen al, ja, dat kon niet. En dan uiteindelijk, dan door onderhandelingen, dan bewegen ze die mensen van die stad, de Hethieten, om zich te besnijden. Want zeggen ze, dan worden we één. Dan zijn we allemaal hetzelfde. En dan kunnen we met elkaar kinderen, dochters, man, zonen uitwisselen enzovoort. Nou, dat gebeurt dan. En op de derde dag, als die mannen ontzettend veel pijn hebben en zich niet kunnen verdedigen, komen Simeon en Levi met een zwaarde en die doden die stad, die moorden die hele stad uit. En met andere woorden, dat woordje geweld heeft te maken met de dood. Met uiteindelijk de dood. En als we in de wereld om ons heen kijken, wat zien we dan dat ontzettend veel gebeuren? De aarde is vol geweld. Als we kijken naar allerlei opstanden die er zijn op dit moment. In Zuid-Amerika, in Irak, in Iran, in Afghanistan, in Turkije. Al die landen daar is onrust, daar is geweld. En nogmaals dat woordje in het Hebreeuws Hamas. Wat dus heel veel op Hamas lijkt. De terreurorganisatie die onder andere in de Gazastrook zich heel duidelijk profileert. Dan is het zo dat uiteindelijk de islam een godsdienst is van geweld. In de Koran staan 156 soera's die spreken over geweld, over dood, over oorlog, over het uitroeien van mensen die anders zijn dan de islam, die niet geloven, dus ongelovigen zijn. En als we kijken naar het geweld in de wereld, de laatste 50 jaar, dan is er veel geweld islam gerelateerd. Vorige week zondag was dat daar in Somalië, in Mogadishu. Dat waren het 100, 150 mensen om het leven gekomen door een autobom. Maar wat is er door de islam heel veel geweld in de wereld gebracht? En daar moeten we ons niet over verwonderen, want dat is hun thema als het ware. Ze hebben niet voor niks twee van die zwaarden in hun embleem staan. Kijk, de moslim hebben we lief. Moslims hebben het evangelie nodig en het is geweldig dat er moslims tot geloof komen. In Iran komen er veel moslims tot geloof. Maar het systeem, de islam, moeten we veroordelen. Op grond van de schrift, op grond van de Bijbel. Het grote verschil met de islam en het christendom is dat bij het christendom, bij het christelijk geloof, laat ik het dan zo zeggen, gaat het om de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar de islam kent dat niet. Op de moskee in Jeruzalem staat, Allah heeft geen zoon. En om die zoon gaat het nou net. Dat is het grote verschil. Men doet ons geloven alsof uiteindelijk het allemaal om diezelfde God gaat. Maar dat is een totaal andere God. De God van de Bijbel is de enige ware God. En de God van de Bijbel heeft een zoon. En die zoon is naar deze wereld gekomen om ons te redden. De aarde was vol met geweld. Dus veel geweld in onze samenleving. En ook daarvan zijn er toch wel aardig wat dingen die islam gerelateerd zijn. Maar ook wereldwijd. En lieve mensen, dat moet ons niet verwonderen. Want uiteindelijk, naar mijn inzicht, ik heb het al eens eerder gezegd, denk ik hier, is de islam uiteindelijk de dominante godsdienst zometeen in de eindtijd. Ik persoonlijk geloof dat de wereldleider uit Openbaring 13, het beest uit de zee, een moslim zal zijn. Want je moet je Openbaring 13 en het boek Daniel naast elkaar gaan leggen. En dan zie je dat er sprake is in het boek Daniel over een kleine hoorn. En die kleine hoorn die doet dingen die ook het beest uit de zee in Openbaring 13 doet. Een kleine hoorn met een grote bek. En die kleine hoorn komt uit de regio ten noordoosten van Israël. Uit het oude Noord-Griekse Rijk. Als Alexander de Grote sterft in Babylon, plotseling, waarschijnlijk door bloedvergiftiging, maar in ieder geval, hij sterft plotseling, dan wordt zijn rijk verdeeld onder 4 generaals. Die krijgen allemaal een deel van dat rijk. En er is er 1 generaal die krijgt dat noordelijke deel. Wat nu zeg maar ongeveer Turkije is, Jordanië, Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan en nog een paar van die landen daar. En uit dat noordelijke rijk komt die kleine hoorn. En dat is vandaag allemaal islam. En als je ziet in de Openbaring dat degenen die het beeld niet zullen aanbidden van die wereldleider, die worden onthoofd. Dat is de manier van hoe de islam mensen executeert. Dus we moeten ons niet verwonderen dat de wereld vol geweld is en dat dat alleen maar zal toenemen. We zien dat de islam de laatste 50 jaar wereldwijd zich gigantisch heeft uitgebreid. Tot op in Nederland toe. En nogmaals, we hebben een boodschap aan de moslim. Hoe moeilijk dat soms ook is. Want Hans van Bemmelen daar in Granada. Ja, daar worden moslims bereikt met het evangelie. Het is niet onmogelijk, maar niet makkelijk. En wij hebben een boodschap voor de mensen om ons heen. Maar het is inderdaad, de dagen waarin wij leven, lijken veel op de dagen waarin Noach leefde. En Noach, te midden van dat geweld, te midden van die verdorven levenswandel, wandelde hij met God. En dan is het God die zich aan Noach openbaart en hem zijn plan bekend maakt met betrekking tot de aarde. Hij zegt, ik ga die aarde met al wat leeft te gronden richten, behalve met jou. Maak voor uzelf een ark van goverhout. En er is over die ark heel veel te zeggen, maar ik wil niet verder gaan, ook vanwege de tijd van morgen. Maar die ark, ja, dat is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. Dat voelen we sowieso al aan. Om het oordeel te ontkomen, moet je in die ark zijn. Die ark die op Gods bevel wordt gemaakt, naar Gods maatstaven, maten wordt gemaakt. Verder is eigenlijk de beschrijving heel sumier. De lengte, de hoogte en de breedte worden gezegd. 3 verdiepingen. En met kamers erin, letterlijk staat er eigenlijk met nesten. Dat woord wat in het Hebreeuws staat, kom je verder in de Bijbel alleen maar tegen als nesten van vogels. Met nesten, iets wat toch wel heel compact is, waar je dus je thuis kon voelen, waar die dieren zich thuis konden voelen. Maar hoe het verder ging, ja, er moest inderdaad een venster in, bovenin. En er zat een deur aan de zijkant. Maar de Heer zal ongetwijfeld aan Noach hebben ingegeven van hoe hij het verder precies tot in de details moet maken. En ja, zeer waarschijnlijk heeft hij er 120 jaar over gebouwd. Als je het verder doorleest, maar goed, daar ga ik verder niet over in. Op in vanmorgen. Wat was het een gigantische opdracht. En wat was het logisch geweest dat Noach gezegd had, Heer, ja, maar nee, dat is mij te groot. Dat kan ik gewoon niet. Ik heb nog nooit een ark gebouwd. Maar hij deed het. En dat is opmerkelijk. Er staat 3 keer in de hele geschiedenis van, en zoals God het zei, zo deed Noach het. En Noach deed, zoals de Heer het hem gezegd had. Maak een ark van goverhout. De redding ligt in een ark van hout. Zoals uiteindelijk er ook redding ligt alleen bij het hout. Bij het kruis van Golgotha. Daar zie je al de overeenkomst tussen de ark en de Heer Jezus. Maar het woordje ark in het Hebreeuws is dat tewa. Moet je aan 3 letters denken, want de klinkers in het Hebreeuws zijn er oorspronkelijk niet. Een taf, een he en een taf, een bet en een he. Tewa. Dus het begint met een taf. En de taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En die taf in de symboliek van het Hebreeuws heeft als teken een kruis en teken. Een kruis en een teken. Daar begint het mee, het woordje ark. Met een kruis en met een teken. Nou, dat wijst natuurlijk naar de Heer Jezus. Want hij kwam om te sterven. Om zijn leven te geven. Op het kruis van Golgotha. Daar alleen ligt de verzoening. Op het kruis moest het bloed vloeien. Daar hing de vervloekte. Die om onzentwil vervloekt is. Maar die daardoor, door zijn kruisdood, uiteindelijk het leven bracht. Hij hing daar voor een ieder die gelooft. En ik hoop dat we allemaal zoals we hier zijn, hem kennen als onze redder en verlosser. Maar dan was de tweede symbool is een teken. En dat teken is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met dat kruis, want dat is zijn opstanding. De Heer Jezus zegt op een bepaald moment, als de fariseeën hem om een teken vragen, hij zegt, dit volk zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona, want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En daaruit besloten was dat natuurlijk dan ook de opstanding. Dat is natuurlijk heel belangrijk, te geloven in de Heer Jezus als de Zoon van God, als God die mens werd, die gekruisigd is en die opgestaan is van tussen de doden uit. En dan is de tweede letter een beet. En een beet, dat is in de Hebreeuwse symboliek een huis. Het is trouwens ook zo dat het woordje huis in het Hebreeuws ook beet is. Bethlehem, Bethlehem, huis van brood. Dus met andere woorden, als je via dat kruis, dat teken, verder gaat, dan kom je in een huis. De ark is een huis. De Heer Jezus is een huis. Als je de Heer Jezus leert kennen, kom je in een huis. Kom je voor onze tijd in de gemeente. Die wordt een huis van God genoemd door de apostel Paulus in de Timotheusbrief. Dan kom je in het huis. En voor Israël geldt dat ze komen in het land van de belofte. Dat is het huis dat God voor Israël heeft bepaald. En waar die ze uiteindelijk straks ook gaat brengen. Een gelovig Israël in het huis van God. En dan de laatste letter, dat is een he. Dat is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. En een he, dat is een open letter. En dat betekent in de symboliek een venster, een raam. Die ark had ook een venster, maar in het woord ark zit ook een venster. Je bent in het huis en in dat huis is er een venster. Met andere woorden, je kan naar buiten kijken. Er komt licht door dat venster heen, waar we het vanmorgen ook uitgebreid over gehad hebben, over dat licht. We hebben licht, we hebben zicht op de toekomst. Als je de Heer Jezus mag ontvangen als je redder en verlosser, als de gekruisigde en opgestane Heere, dan kom je in huis en dan heb je zicht op de toekomst. Dan heb je hoop, waar we ook van gezongen hebben. Want Hij is onze hoop. En onze hoop is dat Hij terugkomt. Dat Hij terugkomt om uiteindelijk zijn rijk op te richten. Te midden van die wereld van verdorvenheid, van geweld, is daar die ark. En Noach heeft eraan gebouwd. En Noach was de prediker der gerechtigheid, zegt Petrus van hem. Hij heeft niet alleen gebouwd, maar het ook verkondigd. Maar als er ergens weinig respons was op preken, is het in die tijd. Want er gingen uiteindelijk maar 8 mensen de ark binnen. 8 mensen. Maar wat geweldig dat wij in onze tijd, dat we er niet alleen voor staan. Ten eerste is dat natuurlijk de Heere die aan onze zij staat. Maar dat ook wij een boodschap hebben voor deze wereld. Een boodschap van redding en verlossing in en door de Heer Jezus, de Zoon van God. En dat we mogen wandelen in deze wereld met de Heere. Zodat we daarin laten zien dat we anders zijn. En dat de Heer ons kan gebruiken tot het moment dat Hij komt. Of tot het moment dat we misschien door de Heer weggenomen worden door de dood op deze aarde. Maar in ieder geval die komst van de Heer, naar mijn inzicht, en ik denk dat we dat hopelijk met elkaar ook met elkaar geconstateerd hebben vanuit dat Oude Testament, dat het uiteindelijk die wereld toen en de wereld nu heel veel op elkaar lijkt. Dat betekent dus dat dat oordeel komen gaat binnen afzienbare tijd, en voor dat oordeel komt uiteindelijk de Heer Jezus. Wat geweldig. Glorie voor zijn naam. Amen.